Hallo hier Almere, de podcast van Robert Mienstra met een aflevering van De Publieke Opinie. Wat leeft er in Almere? Het is 10 augustus, ik zit in het nieuwscafé van een nieuwe bibliotheek en daar tref ik een bekende Almerer, John van Diepen. John, welkom bij deze podcast.
Dankjewel.
Wat kwam je hier doen in de bibliotheek?
Nou, ik vind het altijd leuk om op een verloren momentje even te grasduinen in de bibliotheek. Dat doe ik eigenlijk al van oudsher. Ik woon inmiddels al 33 jaar in Almere.
33.
En ben begonnen ook heel dicht bij de bibliotheek, namelijk aan de Grote Markt. Daar ging ik samenwonen met mijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Dionne.
Ja. We kennen jou ook van Almeerse Wind. Daar ben je met name bekend voor over in Almere. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst eens even over die bibliotheek. Want je hebt een heleboel boeken meegenomen. Je woont 33 jaar in Almere. Je weet veel van Almere. Je komt uit Krachenburg. Vertel.
Ja, ik kan er niet zoveel aan doen natuurlijk, maar mijn beide opa's en oma's, of mijn opa en oma en Paken en Beppe, die kwamen als pionier naar de Noordoostpolder en zijn daar elk een agrarisch bedrijf begonnen. En mijn vader als een van de 11 kinderen is daar blijven hangen en is daar van dorpstimmerman dorpsaannemer geworden. En in die setting ben ik opgegroeid aan de rand van het bos, akkerland aan de andere kant, op een erf van een hectare, voorheen een boerderij, dus heel veel ruimte gewend.
En je bent vanuit Krachenburg naar Almere gekomen.
Dat klopt, ja. Ja, toen we gingen samenwonen, toen we elkaar leren kennen, of een paar jaar kenden inmiddels. Toen dachten we moeten onze vleugels maar eens uitslaan, want er is hier in het westen, zoals het dan heet, vast wel meer te beleven dan in Krachenburg.
Je had het over Paken en Beppe, Friese achtergrond?
Ja, mijn moeder is van Friese afkomst en mijn vader van West-Friese afkomst, dus uit Noord-Holland.
Uit Noord-Holland. Nou zitten we hier in Almere. Als ik Almere zeg, wat zeg jij dan? Wat denk je dan aan?
Nou, hier gebeuren dingen, dat is één. Want de stad moet gemaakt worden. Er zijn weinig historische verbanden. En dat maakt omgekeerd eigenlijk dat je zelf misschien wat meer invloed hebt dan in andere steden. Dus je kunt zelf meer doen. Want het is meer een blanco stad. Dat heeft ook nadelen. Er zit heel weinig collectief geheugen in de stad. Dat vind ik altijd heel jammer. Maar het is wezenlijk anders dan andere plaatsen. En dat vind ik ook wel aantrekkelijk.
Ja, wat vind je de voordelen van deze nieuwe stad?
Nou, we hebben de kans om het in te richten naar deze tijd. Dus we worden niet belast met zoals oude binnensteden die zeg maar dichtlopen. We hebben de kans gehad en genomen om heel veel groen in de stad op te nemen. Dus met dank aan de landschappers zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat wel een soort basis geeft waar je heel prettig in kunt wonen. Dat is heel belangrijk. Ja, het geeft toch een soort ondertoon in hoe je je voelt in je omgeving.
Dus prettig hier in Almere.
Ja, ja.
Daar komt het wel op neer. Wat zijn nou de dingen waar je zegt, nou daar irriteer ik me mateloos aan in de stad. Dat moet anders.
Nou, wat ik zelf lastig vind is vanuit mijn positie van Almeerse Wind, dat we eigenlijk helemaal geen groene gemeenteraad hebben. En dat bedoel ik in de verduurzamingsgedachte. We zijn daar recent nog tegen aangelopen met Windpark Stichtse Kant. We zijn overigens aan het bouwen met 2 windmolens in Pampus. Binnenkort gaan die in bedrijf. Ze zijn nu aan het testdraaien. Dan hebben we als burgers van Almere onze eigen windmolens. Nou, die hebben we aardig moeten bevechten. En zo'nzelfde gevecht zijn we nu aan het leveren met het stadsbestuur voor Stichtse Kant.
Ja, je noemt Almeerse Wind. Misschien is het goed om dat even nader toe te lichten. Wat is Almeerse Wind?
Ja, dat is een goeie. Ik ga er als vanzelf helemaal aan voorbij. Almeerse Wind is een groep van op dit moment 301 Almeerse burgers. Die samen een eigen elektriciteitsmaatschappij zijn begonnen. Een coöperatieve vereniging met eigen windmolens. Daar hebben we er dus 2 van binnenkort. En we willen graag een volgende stap zetten op Stichtse Kant. En daar willen we ook 2 of 3 turbines bouwen. En dat is recent door het college afgewezen. Dus we gaan ons na de vakantie, na het reces van de gemeenteraad, gaan we ons richten aan de gemeenteraad om te kijken of die wellicht in een andere opstellingsvariant niet alsnog medewerking zou willen verlenen aan een tweede burgerwindpark.
Maar is Almeerse Wind een stichting?
Een coöperatieve vereniging.
Coöperatieve vereniging, ja. Daar kan je lid van worden?
Ja, zeker. Ja.
En als je nou lid wordt van Almeerse Wind, wat dan?
Nou, dan word je mede-eigenaar van onze stroomfabrieken, in dit geval Opalen. En samen maken we dan stroom met 2 turbines die we als eerste in bedrijf gaan nemen voor 5700 woningen. Nou, we zijn met 301 leden, dan zou jij nummer 302 worden. Mm-hmm. Dan gaan we natuurlijk onze eigen stroom daarvan afnemen van onze eigen molen. En voor die 5400 woningen die we dan aan energie over hebben, dat verkopen we op de energiemarkt. En de winsten daarvan, Die gaan we dan in overleg met alle leden. Iedereen heeft één stem. In de algemene ledenvergadering gaan we die duurzaam herinvesteren in Almere om weer een volgende stap te maken.
Maar in principe, als ik lid word, dan kan ik stroom krijgen van Almeerse wind in mijn huis.
Ja.
Daar komt het op neer.
Klopt.
Daar komt het. Je hebt 301 leden. Helemaal verdeeld over Almere? Of is dat nog per wijk duidelijk?
Nou, het gros, nee, laat ik zo zeggen, het is meer dan gemiddeld vertegenwoordigd vanuit de Filmwijk, want daar zijn we begonnen. Maar op een gegeven moment dachten we, want het begon vanuit de Filmwijk, dat we zeiden van ja, we moeten de wijk verduurzamen. En toen zei ik, nou, dan moet je dat in één klap doen. En hoe doe je dat dan? Nou, met een wijkenergiecentrale. Maar wat het was, dat wisten we niet. Later bedachten we, nou, laten we dat met een windpark doen. Maar toen dachten we ook, laten we het over de Filmwijk heen tillen. En laten we het Almeerse wind noemen. Dus laten we als Almeerse burgers...
Ook, dat is ook de naam van de vereniging Almeerse Wind.
Ja, klopt.
Nou denk ik aan Oosterwold. Alles groen, biodivers. Is dat niet een wijk waar jullie heel actief zouden moeten zijn?
Ja, klopt. Maar niet op alle plaatsen is er ruimte voor windmolens. De ruimtes die er zijn rondom Oosterwold, die zijn in gebruik door Windpark Zeewolde. Dat is op dit moment in aanbouw. Dus dat zijn collega's uit burgers en boeren en buitenlui uit Zeewolde. En die hebben daar echt een gigantisch groot windmolenpark. Die zijn nu bezig om de, ik geloof, 221 windmolens die er staan, om die te vervangen door 93 nieuwe. En die komen dan niet als hagelslag verspreid, maar netjes in lijnen. Dus het wordt en minder en netter opgesteld. En 2,5 keer zoveel vermogen als die 221 die verdwijnen. Dus een heel mooi initiatief. En veel groter dan het initiatief van Almeerse Wind. Want wij hebben straks 2 van de windmolens die van de 10 die er in Pampus komen te staan. De andere 8 zijn verkocht aan ASR. Dus ja, we hebben er nog 2 op Pampus en we willen er nog 2 of 3 op zich kant bij maken. Maar de locaties voor windmolens die zijn beperkt. Je zou eventueel ook, er zijn nog wel een paar andere locaties ook denkbaar. Maar wij hebben juist voor Stichtse Kant ingestoken voor het tweede park, omdat die onomkeerbaar is. Want als je er nu geen windmolens neerzet, dan gaan die locaties weg naar logistieke bedrijven en kan je die locatie nooit meer benutten. Terwijl bijvoorbeeld langs de A6, als je daar nog eens wat zou willen, om een voorbeeld te noemen. Ja, dat zou ik volgend jaar of over 2 of 5 jaar op kunnen pakken.
Je praat er bevlogen over.
Ja, ja.
Dus even terug naar je boeken, want je kwam aanlopen met een hele stapel boeken onder de arm. En ik zag in de gauwigheid dat ze allemaal over Flevoland en Almere gaan.
Ja, ja, ik ben wel. Ja, ik ben een Flevolander. Ik ben er geboren en getogen. En ja, ik vind het een fantastisch mooie provincie. Het is... Ja.
Maar als je dit soort boeken leent, ik zie hier, ik pak hem even uit de stapel, Flevoland de 12e provincie van Ruud Pijs en Bert Koetsier. Als ik dat boek voor me neem, dat is een redelijk oud boek, maar wat doet zo'n boek jou?
Nou, ik vind het altijd leuk om te kijken naar die historie, omdat mijn ouders en mijn grootouders, zeg maar, daar als eerste zijn begonnen. Dus ik wil daar zelf niet als link tussenuit gaan, nee. Ik wil gewoon... Ja, deel uitmaken van die historie. En dan kan er uren in grasduinen in dit soort boeken. En ik verzamel ze ook een beetje. De boeken over Flevoland. En over architectuur uit de jaren 20-30. Vind ik ook heel mooi.
Dus je hebt een soort boekenkastje thuis met dat soort boeken?
Ja, Flevoland en met name villa's uit de jaren 20, 30, 40. 50, 60 ook wel. Die vind ik ook fantastisch. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook mijn ouderlijk huis herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog was er materiaalschaarste in Nederland. En toen kocht de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 800 prefab houten huizen bij een Oostenrijkse prefabbouwer. En die werden dan op de trein in schotten van 1,35 breed, want er pasten er 2 naast elkaar, werden die naar Nederland gereden. Nou, daar kon de gemeente op inschrijven en de Noordoostpolder was drooggevallen in 1942 en die bestelde 100 van die woningen. Nou, in een van die Oostenrijkse woningen ben ik opgegroeid. Ja, misschien een hele fijne jeugd gehad, ik weet niet waar het aan ligt, maar vals jeugd sentiment. Ja, ja. Ik heb mijn eigen, ik woon weer in een kopie van mijn ouderlijk huis, helemaal naar de maatstaven van nu natuurlijk. Maar een enige tik met de historie van Flevoland.
Verbinding met de historie.
Ja, is mij wel aan te rekenen. Ja.
Je hebt ook een boek liggen over Schokland. Waarom Schokland?
Nou, Schokland herbergt heel veel historie. En een van de dingen die daar ligt is de oudste kerk van Flevoland. En die is niet uit 1942, maar die is uit de 13e eeuw. Die ligt op het zuidpunt van Schokland. Daar zijn ook heel veel schokkers herbegraven een aantal jaren geleden. En ik woon niet zo ver bij de Groene Kathedraal vandaan, een landschap van Marinus Boezem. Waar onder andere een diapositieve en dianegatieve kathedraal ligt. En die dianegatieve, om het zo te zeggen, dat is eigenlijk de kathedraal van Reims. Het profiel ervan uitgesneden uit het bos. Het is gewoon een open plek in het bos. Nou, ik heb op mijn manier daar een twist aan gegeven door de... kerkruïne op de zuidpunt van Schokland, schaal 1 op 2 in mijn tuin uit te maaien. Nou ja, een klein grapje. Maar, die heb ik, ja, dan zoek ik dat helemaal uit. Die blijkt dan ook 2 graden uit de oost-westelijke richting te liggen. Waarschijnlijk was het toen de bedoeling om een perfect oost-west te leggen, maar dat wisten ze in de 13e eeuw nog niet helemaal exact te bepalen. Maar dan vind ik het ook leuk om dan weer 2 graden uit die richting ook zelf weer aan te leggen. Ja. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar,
ik zie hier een boekje over het waterkasteel De Kemphaan Almere. Waarom heb je dat gepakt?
Ja, dat is omdat ik wat betrokkenheid bij de brouwerij, Stadsbrouwerij De Kemphaan. Want we brouwen al een jaar of 20 onze eigen bieren. Met een groepje vrijwilligers, een man of 15. En daarin proberen we gewoon een vijftal reguliere bieren te voeren en een drietal seizoensbieren. In eigen stadsbrouwerij. En wat we niet wisten, wat door Arie van der Meijen is uitgezocht van restaurant Kip en Ei. Inmiddels zijn ze gepensioneerd en woonachtig op een mooi landgoed in Ommen als terreinbeheerder. Maar Arie die kwam tot de ontdekking dat het stadslandgoed heel veel visuele overeenkomsten heeft, fysieke overeenkomsten heeft met vroegere waterkastelen. En daar heeft hij een boekje over geschreven en die zag ik liggen.
Ja.
Dus ik denk, die neem ik nog eens even mee. Die kijk ik even door.
Ja, leuk.
Ja, leuk.
Je woont heel lang in Almere. Nou is er ook veel verdwenen in Almere.
Ja, het is het circus bijvoorbeeld. Toen we hier kwamen op de Grote Markt gingen we wonen aan de zijkant. En dan keken we echt op het circus. Dat heb ik zien bouwen en zien slopen. En dat was een soort overdekte marktplaats voor de mensen die dat niet weten. Waar allerlei kleine winkeltjes in zaten. Zeg maar de sfeer die geroemd worden door heel veel mensen, zeg maar het kleinschalige papa-mama winkelbedrijfjes onder één dak, dat hadden we daar. Ik had ooit gehoopt dat het nog eens in de metropool terug zou komen, maar die is gesloopt om daar weer een kledingwinkel in te maken. Ja, vind ik ook wel weer.
De Primark.
Primark, ja, jammer. Maar dat is een van de voorbeelden die weg is. Ja, wat is er dan meer weg?
Merestein, gebouw Merestein.
Merestein, zeg maar wat, de silo bijvoorbeeld, de graansilo, is behouden door die een herbestemming te geven.
Dat is de vaart, hè?
Dat vind ik dan weer een heel mooi voorbeeld. Wat natuurlijk een beetje op het kantelpunt ligt van behouden of slopen, is de schuur van Stichting Bot. Aan de Noorderplassen Oost heet het dan. Ja, die schuur op zich, natuurlijk architectonisch, stelt het niks voor. Maar het is wel een cultureel ding wat er nog staat. We hebben ook ooit een barak gehad in Almerehaven. Eigenlijk het laatste oorspronkelijke pand van Almere. Dat is helaas gesloopt. Wegens geldgebrek, want restaureren was te duur. Dat vind ik ook wel jammer dat dat dan helaas niet, niet is gebleven. Wat hebben we nog meer? We hebben hiernaast op Stadhuisplein hebben we hele leuke kiosken gehad van glas. 3 glazen kiosken. Ik weet niet of jij dat nog weet.
Dat weet ik niet meer.
Nee? Hoe lang woon jij hier?
Ik woon hier sinds 1978.
Dan moet jij dat weten.
Ja, nee, dat staat me even niet meer bij.
Nou, we hebben een hele mooie glazen kiosken gehad. En op een gegeven moment moest het heringericht worden met die koppelsteentjes, zeg maar. Hè, die natuurstenen steentjes. En toen hebben ze besloten om ook die kiosken weg te halen.
Was dat nog voor het podium?
Dat was voor het podium, ja. Het podium is ook zo'n voorbeeld van komen en gaan. Ja. Ja.
En een heikel punt van dit moment, de voetnoot. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik moeilijk. Ik heb daar niet heel veel over nagedacht. Ik heb er ook niet echt een mening over. Ik begrijp uit het verleden dat de kavel achter het politiebureau, 2F7 voor de kennis, dat is een 12 hectare groot gebied, wat eigenlijk gereserveerd is voor als Almere naar 400.000 inwoners zou moeten groeien. En dan heb je een soort verbinding nodig waarmee deze een beetje min of meer in de weg staat. Dan kun je zeggen, dat is een beetje een slap excuus. Dan moet je eromheen lopen.
Ze willen de campus te bouwen. Wilden, want het gaat nu bij de hospitaalgarage gebeuren.
Ja, waarvan ik denk dat het een fantastische plek is overigens. Maar ik vind het moeilijk om een mening te geven over de voetnoot. Wel een karakteristiek gebouw. Maar meer dan dat vind ik, aan de Wisselweg.
Ja.
Die vind ik veel karakteristieker. Wat een ontzettend moeilijk pand is, bouwkundig, om die her te bestemmen. Ik heb er ook wel eens met een groepje mensen naar gekeken. Maar dat is echt een heel moeilijk pand. Maar dat is van brutalisme, dat is van de bouwstijl die het heeft. Vind ik wel dermate mooi dat ik wel hoop dat er iemand is die daar financieel een gat in ziet om dat te herbestemmen. Dat hoop ik echt.
En daar wat mee te doen.
Ja, ik geloof Van der Valk, had hij die niet gekocht?
Ja, dat was daarnaast geloof ik, maar dat weet ik ook niet zeker.
Ja, het is een vrij groot gebied en wat er gaat gebeuren, er worden 7500 woningen worden toegevoegd aan het centrum. En daar is Almere echt aan toe, want voor de jeugd is het natuurlijk een ramp op dit moment om huisvesting te vinden. Dat is zo'n grootschalig probleem.
Ja.
En ik moet zeggen, daar heeft het college wel stappen in gezet om daar echt wat grotere getallen woningen hier toe te voegen. Dat gebeurt allemaal achter de schermen, daar zie je niet zoveel van. Maar ik hoop echt wel dat dat grof doorgezet wordt. En ook andere stadsdelen zullen aan de beurt zijn.
Even terug naar die Wiep. Je hebt hier allemaal historische boeken liggen en boeken over Flevoland. Leen je ook wel eens ander soort boeken? Romans of thrillers?
Nee,
of,
nee, nooit.
Echt allemaal over geschiedenis.
Ja, ik ben helemaal geen lezer. Ik ben een plaatjeskijker.
Ja, dit zijn voor een groot deel allemaal plaatjesboeken. Ja. Prachtige foto's ook van de geschiedenis van Almere en van daarvoor. Die ligt hier, die had je toen straks opengeslagen, die kaart van Krachenburg.
Ja.
En daar is dus, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik beschrijf het even. Daar is de plek te zien waar jij opgegroeid bent. Je ziet daar een heel groot stuk groen bij, het Voorster Bos.
Ja, dat klopt. Toen ze de polder drooglegden, ze hadden toen nog niet zulke goede technieken om onder water de grondgesteldheid te beoordelen. Dus toen die droog viel, hebben ze zeg maar nog een keer de bodemonderzoek lichtjes overgedaan. En toen kwamen ze tot de conclusie dat de 600 hectare wat nu Voorster Bos is, eigenlijk niet geschikt waren voor landbouw. En landbouw was de ontstaansreden van de Noordoostpolder, ook van de twee andere polders overigens. En toen hebben ze bedacht, nou laten we daar maar bos in planten. En precies op de rand van het bos, dus 600 hectare bos aan de ene kant en 400 hectare akkerland aan de andere kant, daar stonden drie boerderijen aan een weg van 2 kilometer. En de middelste daarvan hebben mijn ouders gekocht nadat de drie boeren daar een pachtcontract hadden ingeleverd. En daar ben ik dus opgegroeid met een bouwbedrijfje aan huis wat mijn vader had. En die boeren, die hadden hun pachtcontract niet verlengd, omdat aan de zijkant van de gletsjer, want in de laatste ijstijd was er een gletsjer uit Scandinavië hierheen gekomen met keileem, dus laten we zeggen klei met hele harde vuursteen kei erin.
Ja.
En daar ploeg je ploegscharen op stuk, daar kan je niet op boeren. En aan de zijkant van die gletsjer wordt het lichte sediment zeg maar meegesleept, het zanderige. Dus dat was een hele rare mix van grond waar die boeren eigenlijk helemaal niks mee konden. En toen moesten die boerenerven verkocht worden.
Dat is dus de reden dat daar het Voorster Bos is aangeplant.
En dat ik ben opgegroeid in zo'n ontzettend ruime omgeving van een erf van 8000 vierkante meter. En 600.000 of 6 miljoen. Ik weet niet, 600 hectare, hoeveel vierkante meter is dat? Zou ik moeten weten.
Ik denk 6 miljoen. Ik ben geen rekenaar.
Heel groot bos waar je heel veel hutten kon bouwen. En ja, mijn ouders hadden een bouwbedrijf van huis, dus we hadden ook bouwmateriaal om op het erf hutten te kunnen bouwen. Dus het bouwen zat er al vroeg in, zou ik maar zeggen. Dat is ook wel een leuke link, want toen ik klaar was met school, ik had MTS bouwkunde gedaan. Toen ging ik voor mijn eerste baas werken, bouwbedrijf Olde Rickert uit Lelystad.
Ja.
En die nam een werk aan van meneer Bun senior, de vader van de huidige ontwikkelaar Jan Bun.
Ja.
Hij had een paar supermarktjes en hij bedacht om een hamburgerrestaurant te bouwen op de Grote Markt. Later is dat door de Rabobank gekocht als filiaal. Of als hoofd van Almere dan. En daarna is het anno geworden. En ik was werkvoorbereider voor dat project. Dus ik moest alles uitzoeken voordat het gebouwd werd. En in het projectteam zat ook een uitvoerder, Luc Bruining. Hij was 23 jaar, ik was 21 jaar geloof ik. En met z'n tweeën moesten we dat project trekken. En ik weet nog dat we die grote hellende wanden in de Vide, die hellen voorover. En als je naar boven kijkt, heb je een enorme lichtstraat. En dan lijken die wanden voorover te vallen. En toch vallen ze niet. Nou, die wanden die hebben we gestort in het zand op de Grote Markt, want die was toen nog maar deels aangelegd. En die ging met een enorme 400 tons kraan gingen die omhoog. En op een hele dure kraan was dat. Vonden we heel indrukwekkend. En op een gegeven moment, Luc die vertrouwde het niet, want er zit een staalconstructie achter die betonnen platen moeten tegenhangen. Want ja, anders vallen ze naar elkaar toe natuurlijk. Maar hij vond het er allemaal te licht uitzien. En hij zegt, we moeten stoppen, ik geloof dit niet, ik wil een dubbelcheck laten uitvoeren. Dus toen werd de constructeur erbij geroepen. En wat bleek, van elke constructie die je uitrekent, wordt eigenlijk het bezwijkmoment uitgerekend. En daarna ga je dat met een veiligheidsfactor van 1,4 vermenigvuldigen en daar reken je dan je staalconstructie op uit. Maar die constructeur was inderdaad vergeten die veiligheidsfactor eroverheen te doen. Dus als er bij wijze van spreken een vogeltje op was gaan zitten, zou het in elkaar gestort zijn. En dat zag Luc. En Luc was gewoon een LTS'er, een lagere technische school uitvoerder. En die zag dat met zijn eigen ogen. En die besloot toch tot een best wel kostbare bouwstop. Ja, dat vond ik zo ontzettend stoer van die gozer.
Dat is het verhaal achter Anno.
Dus elke keer als ik in Anno kom, dan kijk ik weer naar die Vide. Dan denk ik, dat heeft die Luc toch verduveld knap gezien.
Ja. Ik wens je heel veel succes, John, met je activiteiten. En veel leesplezier met al die prachtige historische boeken hier uit de Wiep.
Ja, dankjewel. Leuk om je hier te ontmoeten.